strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ja, ik geef toe, het was de afgelopen week een beetje stil rondom uw Jens Baba. En ik begrijp nu waarom dat was. Ik zat zelf een beetje van, oké, toch iedere keer weer nieuwe insteken zoeken. Ik bedoel, ik kan hier iedere dag wel het nieuws gaan voorlopen, lezen. Maar dat is natuurlijk niet wat we hier bij de Jensen Show doen. We willen altijd bijzondere dingen doen. En ik nam dus even een paar extra dagen, want ik voelde ergens in mijn onderbewustzijn, voelde ik dat er iets aan zou komen. Een aantal heftige dingen. Nou, daar heeft Jens Baba dus toch weer gelijk in gekregen. Want we moeten het natuurlijk hebben over de nieuwe premier van Nederland. Die zo onverwacht naar voren geschoven is. En daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. En het echte verhaal is daar nog niet precies over verteld. En dat gaan we dus hier doen. Natuurlijk ook moeten we het hebben over het proces van Gideon. Wat ook doodeng is. Als je dat gisteren gevolgd hebt, dat zullen we ook hier even ontleden. Maar ik wil ook hier bekendmaken en lanceren ons nieuwe Nexit Nu shirt. Nexit Nu. En sommige mensen zullen afvragen van, ja, Nexit, ja, nou, Geert is er ook al mee gestopt, dus de kans is toch allemaal zo klein dat het gaat gebeuren. Het tegenovergestelde is natuurlijk waar. Het is, je moet je niet, een van de belangrijkste dingen voor ons allemaal, voor ons vrijheidsstrijders, is, we moeten ons nooit laten ontmoedigen. En dit is altijd de psychologische techniek en tactiek van de griezels om mensen te ontmoedigen. Dat je echt denkt van, het heeft allemaal toch geen zin meer. Want dan geef je op. En wat hebben wij als mensen, ik zeg even wij, maar ja, we hebben allemaal tekort geschoten. Denk ik, als je eerlijk en kritisch naar jezelf toe bent in het verleden. We hebben veel te veel van de macht die wij hebben we gegeven aan andere partijen. Aan buiten ons. We hebben vertrouwen gegeven aan organisaties, instituten. En veel te veel. Natuurlijk zijn die instituten en organisaties zijn belangrijk en noodzakelijk. Maar als ze te veel macht krijgen en als je te veel van je eigen vrijheden opgeeft, dan is het onleefbaar. En dan wordt die macht gegrepen om jou te onderdrukken en je klein te houden als mens. En wij dus als mensheid. En dat is exact wat hier aan de gang is. En het ding is, als Nederlanders een Nexit willen, dan zal dat een keer moeten gebeuren. En dan maakt het niet uit dat die gast met dat blonde haar, die de boel allemaal zit te flessen en mensen zit te misleiden en mensen aan het teleurstellen is met zijn grootste verkiezingsoverwinning. Zijn grote verkiezingsoverwinning en zijn beloftes niet nakomen. Nee, goed, weet je, deze gast zal ook weer van het toneel verdwijnen. Maar wij moeten blijven uitstralen dat wij een Nexit willen hebben. En de Nexit is zo belangrijk omdat we moeten ons eigen cultuur, eigen land, eigen wetten kunnen maken. Dat is de enige manier om alles onder controle te houden. Of een beetje controle nog te houden. Alles wat maar in dat grote geheel gegooid wordt en weggegeven. En Brussel en het globalisme. Het verdwijnt gewoon. Alles verdwijnt. Het glipt door je vingers. Er worden beslissingen genomen nog steeds in Brussel. Die ons aangaan. Ons allemaal, wij Nederlanders. Het is niet goed voor ons. Het heeft niks met ons te maken. Het is niet wat de mensen willen. Maar de politiek heeft geen schijn van kans. Die kan er niks tegen doen. Het wordt daar besloten. Dit en door een groep mensen waar wij niet voor gekozen hebben. En kom dan niet met die Europarlementariërs die daar nooit zitten in die zaal. Ja, één keer per jaar of zo. Als een grote pief langskomt, dan gaan ze allemaal even daar zitten. Maar voor de rest, die kiezen we wel. Maar die hebben niks te zeggen. Het is die commissie daarboven. Het systeem klopt niet. En het systeem kan niet. En natuurlijk zijn we allemaal Europeanen. Daar zijn we ook trots op. Het is ook mooi. Europa is het prachtigste continent ter wereld. Het is prachtig, 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 prachtig. Al die verschillende culturen. Maar al die verschillende culturen maakt het zo mooi. En ze willen er allemaal één van maken. En het is allemaal aangestuurd vanuit één punt. En daar zijn ze al zo ver mee. En Nexit, ja, er wordt wel gezegd van Brexit is niet gelukt. Ja, maar dat is natuurlijk omdat de Grieken zoals dat intern daar tegenwerken. Maar vraag de gemiddelde Brit. En die zal nog steeds zeggen van ja, Brexit is een goed ding. Want het is in de essentie is het een goed ding. En misschien kunnen ze daar er ooit wat van maken. Maar dan moeten ze ook natuurlijk wel een opstand komen tegen... tegen wat er nu allemaal gebeurt. De tegenwerking. Je moet er de goede dingen uithalen uit zo'n Brexit. En dat wordt tegengewerkt vanuit de globalistische griezels. Dus die willen gewoon dat het faalt. En dat het uiteindelijk weer wordt zoals het was. Maar dat zal niet gebeuren. En Nexit is zo belangrijk voor onze eigen identiteit. En we hebben ook dit shirt, omdat natuurlijk het EK komt eraan. 14 juni begint dat. Het EK komt eraan. En het is zo lachen om dit te dragen. Als misschien ga je een keer naar een wedstrijd en je hebt dit aan. Of je zit gewoon thuis en je zit gewoon in je oranje shirt, je Nexit shirt. Zit je voetbal te kijken. Want het is ook zo absurd. Het Europees kampioenschap. En wat eigenlijk gewoon... hoe het nu gaat... is dat er helemaal geen individuele landen meer zijn. We denken het wel. Maar als het allemaal aangestuurd wordt vanuit één punt... ja, dan spelen we het wel tegen Duitsland. Maar uiteindelijk spelen we tegen onszelf. Want we zijn toch één Europa? Nee, dit geeft juist zo aan dat we geen één Europa zijn. We willen ook geen één Europa zijn. We willen heel graag samenwerken met elkaar. Precies zoals dat vroeger ging. Gewoon een goede samenwerking tussen landen. We gaan echt niet oorlog voeren met elkaar. Dat is allemaal nutteloos. Dat wil niemand. Het is klaar. Het is basta. Dat is het. We willen gewoon ons eigen land zijn. En we willen onze eigen wetten maken. En we willen onze eigen politici kunnen aanspreken op wat zij beslissen, wat zij sowieso beloven. En wat ze dan niet nakomen, omdat het mag niet vanwege Brussel. Dat kan niet. Nexit nu. En het is fantastisch voor de oranje maand, het EK. Ga naar jensen.nl, daar kan je het shirt bestellen. Daar steun je ons natuurlijk enorm mee, zodat wij door kunnen gaan met ons werk. En je blijft uitstralen en je blijft de discussie levendig houden over een Nexit. Het gaat om wat onze grootste taak is, om dingen te blijven op de kaart te zetten. En discussies te voeren met mensen, inhoudelijk mensen wakker te maken. Mensen laten zien wat hier aan de hand is en wat er gebeurt en wat niet klopt. Want de meeste mensen die leven in een of andere tunnelvisie en lopen maar gewoon mee en door. En het mooie is aan de afgelopen jaren dat zoveel mensen wakker geworden zijn ieder op zijn eigen niveau. Maar als het eenmaal begint, dat proces, dan wordt het alleen maar meer, meer, meer. En nu is het belangrijk om ook het Nexit weer bespreekbaar te maken. Er is veel passie in Nederland voor Nexit. Laat je niet ontmoedigen omdat Geert, onze leider, er vanaf ziet. Wat kan ons het nou schelen wat hij... Oké, weer een politicus die zijn belofte gebroken heeft. Nou, prima. Ja, zo zijn die dingen, zo gaan die dingen. En hij is weer meer van hetzelfde. Maar goed, dan komt er de volgende weer. We zijn nog niet klaar hier met z'n allen. Hè? En het blijft gewoon een gevecht voor onze vrijheden en om dingen beter te krijgen. En ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen. Maar dat betekent niet dat we niet moeten blijven doorstrijden en blijven praten en blijven mensen overtuigen van het betere. Van wat waar het naartoe moet. Nexit nu. Ga naar jensen.nl. Nou, dan komen we bij... de nieuwe premier van Nederland, want die gaat het gewoon worden. Het is zelfs voor mij, was het gisteren echt dat ik dacht van... wauw, dat Nederland nu op dit punt gekomen is... dat gewoon diezelfde spelletjes die je gewoon in de rest van de wereld ziet... dat die gewoon ook in Nederland nu gewoon zo overduidelijk gespeeld worden. Dat een kandidaat eigenlijk al uitgekozen is... en door een enorme hoop engineering... komt hij op een gegeven moment, wordt hij gepresenteerd... en dat is het dan. En dan hebben ze het spel gespeeld en dan hebben ze het voor elkaar. Want natuurlijk, die Plasterk werd eerst naar voren geschoven. Nou, dan komt er een schandaal of er komt een aantijging... van ach, corruptie en dit. En er moet een onderzoek gedaan worden. Dus iemand wordt zwart gemaakt, terwijl eigenlijk dat... op dat moment een logische kandidaat leek. En die wordt dan zwart gemaakt en die wordt dan... uit het veld geruimd en dan komt er opeens wordt er iemand neergezet. En als een voldonne feit hebben we daar premier Dick Schoof. Het is ook een, met een media campagne, hoe moet je het zeggen? Ja, het is Net zoals je dat ziet bij Kiona en al die dingen. Dat wordt er één verhaallijn meteen door iedereen overgenomen. Want wat krijgt deze man? Compleet onterecht natuurlijk. Want wat weten we van deze man? En wat voor geschiedenis heeft deze man? En wat heeft deze man sowieso... Hoe kan hij nou opeens premier van Nederland zijn? We moeten toch veel meer weten. Maar nee hoor, hij wordt neergezet al meteen als een integere man, goede man, de juiste man op de juiste plek. Allemaal dingen hier. Meerderheid Nederlanders ziet Dick Schoof als premier wel zitten. Dus wordt meteen geen kritische vraag wordt er ook meer gesteld. Wat is hier aan de hand? Hoe komt zo iemand daar opeens? Ik heb een tweet eruit gegooid gisteren. En ik zei, even een vraagje. Heeft er iemand op Dick Schoof gestemd tijdens de laatste verkiezingen? Nou, dan krijg je natuurlijk heel veel mensen die weten precies wat ik bedoel met die tweet. En dan krijg je natuurlijk een aantal dombo's die zeggen... Hey, vette frikandel, een premier wordt nooit gekozen en ministers kunnen ook gewoon gevraagd worden. Je begrijpt er helemaal niks van, wat een domme vraag. Ja, dat is natuurlijk helemaal mijn punt niet. En ik moet er altijd om lachen, want ik hou van domme mensen. Waar het om gaat is dat er is gestemd... Op de PVV heeft hem gewonnen. Daar staat Dick Schoof niet op die lijst. Daar staat geen één premier kandidaat die genoemd is. Die stond op die lijst van PVV. En de kiezer heeft gekozen. En dan krijg je opeens iemand gepresenteerd. En die wordt opeens de premier die niks met die partij te maken heeft. Die... Die zijn hele leven ongeveer in de geheime diensten heeft gewerkt. De baas van de geheime dienst is. En die wordt daar opeens neergezet, gepresenteerd. This is it, dit is het. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar zoveel mensen zijn nog steeds zo naïef en zo goedgelovig en willen gewoon allemaal mee meegaan. En willen gewoon dat je alles kan vertrouwen en dat alles eerlijk gaat. En dat willen ze gewoon geloven. Ondanks je kan niet. De premier van Nederland, dat moet toch op zijn minst iemand zijn waar we allemaal weten wie dat is. En ook nog moet het eens een keer zijn van de grootste partij. Die heel close is op de grootste partij. Die de verkiezingen gewonnen heeft, ruim. Dit kan helemaal niet. Wordt gewoon iemand neergezet. Ja, omdat Geert het goed vindt. Ja. Nou, wat heeft die man zijn ware gezicht laten zien, hè? Wat heeft die man zijn ware gezicht laten zien? Maar als je dan. Ik zeg net al dat ik vind het hartstikke leuk domme mensen. En dan lees ik even op de AD. En dat was praat mee. Ben je blij met Dick Schoof als premier? Luister nou naar de naïviteit van mensen. Wat mij betreft absoluut het voordeel van de twijfel. De aanname van verschillende, al zou hij de randen van het mogelijk vaak opzoeken, lijkt me eerder een positief dan negatief. Doorpakken nu en krachtdadig optreden is meer dan ooit gewenst. Pieter. Hele goede keuze. Als hij maar de helft beter is als Rutte, zijn we al geholpen. Ik ben er heel blij mee. Mooie leeftijd en heel veel ervaring. Dus mijn vertrouwen krijgt hij. Gebaseerd op wat? Goedemorgen, het lijkt me een goede keuze. We zullen moeten afwachten hoe het verder gaat. We hebben nog niet eens een kabinet. Ik wens de heer Schoof veel succes met zijn nieuwe job. De heer Rutte mag met pensioen gaan. Lijkt me een prima persoon. Nu graag stoppen met dat gekrakeel en gewauwel. Al die bezwaren en opmerkingen van links kennen we nou onder andere wel. Jullie hebben verloren en staan langs de zijlijn. Hoog tijd om de mouwen op te stroppen en aan het werk te gaan. Er is namelijk het nodige te doen en aan te pakken in Nederland. Dick Schoof past keurig in dat plaatje. Het is een zeer intelligente man. Absoluut een ambtenaar, maar hij zal zich snel transformeren naar een politicus. Hij is representatief, maar of hij boven de partijen kan staan, valt nog te bezien. De tijd zal het leren. Dit is echt Nederland. Dit is zo Nederlands. Zo van, ja, nou, we laten het maar over ons heen komen. We kijken wel weer. In plaats van gewoon scherp te zijn in dit moment. En even te kijken, dit kan helemaal. Wat is, en het is iemand van de hoofd van een geheime dienst. Die is nu opeens de hoogste positie in Nederland. Premier. Dick Schoof. Ja, kijk, wat we dan dus weten. Ja, die geheime diensten. Nou. En oud-NCTV-chef Schoof werd gewaarschuwd dat burgers online volgen via nep-accounts waarschijnlijk niet mocht. Dus die man heeft gewoon mensen zitten bespioneren met nep-accounts in online. Het is helemaal de kotsen die Wilders. Hè? Gefeliciteerd Dick. Dick Schoof heeft een grote staatsverdienst. Is partijloos. Partijloos? Hij zat altijd bij de Partij van de Arbeid. Maar dat maakt niet eens uit. We hebben hier de hoofd van een geheime dienst. Die op de premier opeens naar voren. Daar staat hij opeens. Daar is hij. En staat dus boven de partijen. Is integer en bijzonder sympathiek bovendien. Nou, we moeten het maar aannemen van hem. Maar als je kijkt. Hij is helemaal pro-Europa. Vandaag zijn duurzame ontwikkelingsdoelen SDG's 5 jaar van kracht. En is er nog 10 jaar te gaan vanuit de ministerie van Buitenlandse Zaken. Hijsen we de SDG-vlag en steunen Agenda 2030. En daar zie je dus Dick Schoof staan met de vlag van Agenda 2030. Topambtenaar kon niet van onderzoek MH17 afblijven. De huidige baas van de geheime dienst AIVD, Dick Schoof, lijkt een onderzoek rond de MH17-ramp te hebben willen beïnvloeden. Dat staat waarschijnlijk maar deels, maar het roept vragen op over zijn integriteit. Nou, dus lijkt me een hele integere man. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. We zullen het allemaal wel zien. Dat zijn de, ik noem ze altijd de alles is echt mensen. Die kan je alles maar. Die gaan overal mee. Te goede trouw. Ze zal het ongetwijfeld zijn. Maar het is naïef, 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 naïef. Maar wat mij zo ongelooflijk intrigeert. En bezighoudt. En eigenlijk beangstigt het mij. Is dat er wordt iemand naar voren geschoven. Het is geen politicus. Het is nogmaals geheime dienst. Die is nu de premier van Nederland. En dat is natuurlijk heel apart. Dat iemand van een geheime dienst premier is. En met het verleden en... Het is een spion. Zo worden die mensen natuurlijk vaak genoemd. Die in de geheime dienst, James Bond. En dat is dan de premier. En is dat nou wat je wil? En zeker in een tijd waarin je voelt dat er toch zoveel gecensureerd wordt. En meer en meer en meer. En je mond gesnoerd. En je mag dit niet. Je mag zus niet. Politici staan voor de rechtbank voor opruiing. Daar zo meer over. En dan komt toch allemaal vaak in samenwerking met al die geheime diensten. Dat dit gebeurt. Dat blijkt uit alles. Kijk naar Amerika. Kijk naar hoe tijdens de Kiona-tijd mensen de mond gesnoerd zijn. Gewoon op aandringen van de Mark Zuckerberg heeft het toegegeven. De geheime diensten hebben hem onder druk gezet op Facebook. Om mensen die kritisch waren over Kiona. Om die van Facebook af te halen. En dat is natuurlijk op al die platforms gebeurd. Dus daar zit een controle in wat niet prettig is, to put it mildly. En het deed me denken aan wat dit nou eigenlijk is. En het deed me denken aan iets uit het verleden. Nou gaan we helemaal even terug naar begin jaren 60. Dit is, ik heb het al vaker afgedraaid, dit is president Eisenhower. Die had zijn einde van zijn termijn bereikt. En dit was zijn afscheidsspeech. En hij had het begin jaren 60 over het grote gevaar van de military industrial complex. Maar hij bedoelde daar ook mee, als je de speech langer leest, ook dat er de intelligence services, de geheime diensten van Amerika, dat die ook zo'n grote rol hadden gekregen. En dat dat niet goed is voor de democratie. En voor de echte daadwerkelijk, zoals een democratie zou moeten werken. De military industrial complex was een groot gevaar begin jaren 60. En dit is een hele enge speech, omdat hij waarschuwt voor dingen die uiteindelijk gekomen zijn. Eisenhower.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
En dit was dus, ging over de militairen, maar ook natuurlijk daarachter wat ik al zei, de geheime diensten. En dat is natuurlijk sinds de jaren 60 zo geëxplodeerd. Het is zo groot geworden en het is zo schimmig geworden. En het zijn echt hoe oorlogen gevoerd worden op de achtergrond. En het is een monster geworden. Het is een monster geworden. En die geheime diensten, daar zijn politici bang voor. En dat verzin ik niet. Luister hier naar Chuck Schumer, een van de topdemocraten. En toen de tijd was die na Nancy Pelosi de grootste democraat. Chuck Schumer, hij zit er nog steeds. Chuck Schumer, die werd geïnterviewd. En dit ging naar aanleiding van... ging over dat Trump, die werd toen bij Russiagate, werd hij natuurlijk ook door die geheime diensten, die hebben dat compleet in elkaar gezet. Russia. Om Trump tegen te werken. En die wilden ze uiteindelijk weg. Die wilden ze uiteindelijk weg hebben. En Trump gooide de beuk erin. Tegen de FBI, CIA. Hij ging er keihard op Twitter in. En dat had een president nog nooit gedaan. Dat was nieuw. Dat deed je niet. En dat ging gewoon niet. En Chuck Schumer, die zei gewoon in een interview. En hieruit blijkt hoe die geheime diensten die politici onder de duim hebben. Want die Chuck Schumer, die is gewoon bang voor deze diensten.
To take on the intelligence community, they have six ways from Sunday at getting back at you. So even for a practical, supposedly hard-nosed businessman, he's being really dumb to do this.
What do you think the intelligence community would do if they were motivated?
I don't know, but from what I am told, they are very upset with how he has treated them and talked about.
Maar hij is de president van Amerika. Dus die geheime diensten, die zouden bang moeten zijn voor hem, om het maar zo te zeggen, in de democratie. Want hij is gekozen en hij is de grote uiteindelijke baas. En een politicus hoeft niet bang te zijn, ook zelfs van Chuck Schumer niet, van de geheime diensten. Maar ze zijn het wel. En Chuck Schumer die zegt van ja, dat is gewoon zo. Zij zijn zo belangrijk en zij hebben die invloed over ons. En zij zijn zo gevaarlijk en je kan maar beter ze met rust laten. Want als je ze aanraakt en hè, als je met ze gaat vechten, dan maken ze je leven kapot. Wat ze ook doen. Maar dat hij dat toen zo zei, is ongekend en ongelooflijk. En zo ondemocratisch en zo niet zoals het hoort te zijn. De president van Amerika is de baas. En nog een fragment. Dit is ook al van meer dan 20 jaar geleden. Er was een journalist, die heette Willem Oltmans. Ik heb al vaker stukjes van hem uitgezonden. Die heeft ooit de staat aangeklaagd. Hij heeft gewonnen, 16 miljoen gulden. 8 miljoen gulden netto was het uiteindelijk. 16 miljoen bruto. Hij heeft de staat aangeklaagd omdat hij gewoon 40 jaar tegengewerkt is door de staat. 50 jaar was het misschien. Het was echt dus de 40 en 50 jaar door de staat. En hij heeft dat bewezen gekregen. Allemaal dossiers. Hij is helemaal in zijn carrière als journalist. Omdat hij kritische vragen stelde. Hij stelde kritische vragen. Hij ging niet mee zoals al die dombo's bij de Telegraaf en AD. En al die omgekochte mensen. Of in ieder geval die mensen die je niet het echte nieuws vertellen. En ook geen kritische vragen stellen. Die gewoon meegaan met de macht. Omdat ze ook misschien bang zijn. Om tegen de stroom in te gaan. Oltmans deed dat wel. Is tegengewerkt. En het is zelfs zo erg dat er laatst naar buiten is gekomen. Omdat veel van die documenten van de CIA. Die mogen pas 40 jaar of 40 jaar na dato mogen ze vrijgegeven worden. Want het wordt op slot gezet. Want 30 jaar kan je dan niet zien wat ze gedaan hebben. Maar na 30 jaar worden documenten vrijgegeven. En die kan je dan opvragen. Nou, en toen is er naar buiten gekomen dat Oltmans, wat hij ook altijd al zei, die is dus gewoon in de jaren 60 tot met de jaren 70, want die documenten komen later, dus de jaren 70, 80 is het waarschijnlijk doorgegaan. Maar het bewijs is nu in de jaren 60 en 70, is die gevolgd altijd als die een speech gaf ergens in de wereld en gevolgd door iemand van de CIA. Die zat gewoon achterin. Of in het vliegtuig ook. Dus ze hielden hem heel erg in de gaten waar hij naartoe ging en wat hij deed. En er ging een CIA-agent achtervolgde hem en hij werd afgeluisterd. Het staat er allemaal in, die declassified documenten, dat Oltmans, en hij riep dat ook altijd, hij werd uitgelachen toen de tijd, door de Sonja Barends en die charlatans van deze wereld, de Adriaan van Dissen, verschrikkelijk afgrijzelijke mensen. Die werd hij altijd uitgelachen. En of in ieder geval het weggewuifd. Zo belangrijk kan je toch niet zijn. En nu is het gewoon. Maar ja, wat nu weten we het. Maar en hij is dood. Iedereen om hem heen is dood. Het is, ja, maar we weten het wel. Dat dit dus aan de gang is nog steeds. En dat was ook aan de gang. En Oltmans legt hier even iets uit. En deze link leg ik dan ook aan naar Dick Schoof. Dat we nu dus iemand hebben die van de geheime diensten die op de hoogste positie in Nederland zit. En eigenlijk gewoon daar geplaatst is. En gewoon neergezet, this is it. En Oltmans legt hier uit, hij had namelijk wat kritiek. Hij had een klein rolletje in de film JFK van Oliver Stone. En hij had kritiek op die film, want hij vond ten eerste vond hij dat die film JFK, dat die al geïnfiltreerd was door de geheime diensten. Daar komen we weer. En daar had hij gelijk in, want een van de producers van die film, de grootste producer, is een miljardair, een Israëlische miljardair, die heet Arnon Milchan. Arnon Milchan. En die is erover uitgekomen dat hij 20 jaar een agent is geweest van de Mossad. Van Israël. Hij was een spion. En die hebben ze geplaatst, ook op die film van Oliver Stone. Dus het was helemaal geïnfiltreerd. Dus Oltmans kritiek was dat niet het echte verhaal van waarom John F. Kennedy is doodgeschoten, waarom dat niet naar buiten kwam. En hij legt dat hier uit, hoe hij dat ziet.
De Pentagon had de macht en de CIA was tweede. Die strijd is doorgegaan. Kennedy is erom vermoord. Johnson is erom afgetreden. Johnson zei bij zijn aftreden, ik kan die goddamn maffia van de CIA niet onder controle. Ik verdom het langer. Hè? Nixon is er doorgedonderd met Watergate. Want je begrijpt wel, als een CIA-agent documenten in Watergate gaat halen, is voor zoals jij en ik naar de bakker gaan. Maar hij is erin gestonken omdat hij verraaien is van binnenuit. Dus Nixon dondert erop. Nou, Ford is twee keer opgeschoten, geloof ik. Nou, Reagan is nog eens een keer opgeschoten. En toen kwam Bush. En dat was CIA. Dus eindelijk, na al die jaren, was het Witte Huis in de handen van de CIA. Want de president was oud-directeur van de CIA.
George Bush senior was oud-directeur van de CIA. En die zat toen op die positie. En de vraag is natuurlijk altijd, het is ook een spel achter de schermen, van waar ligt de macht nou? Waar ligt de macht nou? En als je Oltmans volgt in deze, dan zie je dus nu in Nederland gewoon gebeuren dat de hoofd van een geheime dienst, dat die daadwerkelijk op die nummer 1 machtspositie zit in Nederland. Iets om over na te denken. En laten we nou maar eens eventjes volgen hoe dit gaat lopen. Ik zag een persconferentie gisteren. Kijk, sommige mensen zien alleen maar een man staan die praat. Weet je wel, het lijkt me een aardige vent. Weet je. Maar sommige mensen kunnen meer zien in mensen hun ogen. En je ziet daar natuurlijk een hele gespannen man staan. En niet omdat hij daar zo een persconferentie moet doen, maar het is natuurlijk iets, en ik bedoel, als je in die geheime diensten zit, dat is natuurlijk ook een cultuur en waar je mee te maken hebt en hoe je wat je moet doen. En je ziet gewoon een enorme spanning. Dit is niet iemand die, kijk, de rol van een premier is ook een stuk acteur zijn en met een beetje charme en ja, je kan zeggen over Rutte wat je wil, maar die lulde zich overal wel uit en doorheen en lachte zich en kon zo mensen voor zich binnen. Maar dit is natuurlijk een heel ander type mens. En we moeten maar eens eventjes kijken hoe dit allemaal gaat vallen. En als ook dit soort mensen die doorgaans, ja, toch echt in de schaduw werken en nu opeens daar neergezet worden en vragen moeten beantwoorden. En dit is een fascinerend ding om te kijken hoe dit nou gaat op een bepaald vlak. Omdat het is zo, ik herhaal mezelf, maar het is echt, ik zat echt gisteren, het is zo bizar dat deze man gewoon geëngineerd is en hier neergezet is. En daar zit hij en dat is, en zeker gezien zijn achtergrond. Hoe gaat dit aflopen? Hoe gaat dit aflopen? Ja, we leven in bijzonder interessante en spannende tijden. Dat is één ding wat helemaal zeker is. Nou, dan Gideon van Meijeren. Die stond gisteren voor de rechtbank, voor opruiing. Nou, ik denk dat veel mensen het wel gevolgd hebben. Het is natuurlijk belachelijk dat een volksvertegenwoordiger voor zo'n rare term als opruiing vervolgd wordt. Dat hij niet zijn mening kan geven. En dat is natuurlijk overduidelijk omdat zijn mening anders is dan wat ze willen dat hij zegt. En dat ze willen wat er gezegd wordt. Deze Gideon die gaat er tegenin en dat is zijn taak. En daar kan je voor stemmen of je kan er tegen stemmen. Zo werkt een democratie. Maar om iemand te volgen voor opruiing is zo vaag ding. Dus hij verdedigde zich moedig en knap. En ik heb te doen met hem, want hij, is, hij staat daar maar. En, maar ik ga even... het blijft het beest. Wat is nou opruiing? Wat is nou opruiing? Het is zo vaag. Wat kan je er nou mee? Nou, de officier van justitie, die legde even uit. Het is een vrij lang stuk, maar laten we even... We houden hem al mee op als we het te saai vinden. Maar het gaat erom, wat is opruiming? En moet je nagaan hoe vaag het allemaal is. En je moet maar eens bij jezelf afvragen hoe vaak je per dag dan niet zit op te ruien. Als dit de definitie is. En ook nog eens een keer de juridische definitie.
Opruiming is het aanzetten of aansporen tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Of tot enig strafbaar feit. De delictse omschrijving van opruiming is opgenomen in titel 5 van het wetboek van strafrecht. Het beschermde belang is van de strafbaarstelling is de openbare orde. Het beoogt voorkoming van publieke wanordelijkheden. Blijkens vaste jurisprudentie dient voor een bewezenverklaring van opruiming aan 4 vereisten te zijn voldaan. Er moet worden aangezet tot iets ongeoorloofs. En dat moet naar Nederlands recht een strafbaar feit zijn. Het is niet noodzakelijk dat de feiten waartoe wordt aangezet ook daadwerkelijk worden gepleegd.
Kijk, en dit is natuurlijk heel raar. Dus als je... Kijk, ik geloof wel als... Ik bedoel, ik zeg dit niet, maar... even als voorbeeld. Als je zegt, trap die politicus van zijn fiets... als je hem langs ziet rijden of zo. Weet je wel, dat, als je dat zo vertelt en met bijna gebiedende toon... Ja, dan kan... Oké, okay, nou, noem het opruien. Ik begrijp dat dat ophitsend is. En dat dan dwing je, of dan kan je... dat je zegt daadwerkelijk tegen mensen, je moet ze schoppen, doe het voor mij. Nou, weet je, dan zie ik daar wel een criminaliteit in. Absoluut. Want je zet aan tot geweld, omdat je mensen daadwerkelijk oproept om het te doen. En gebiedt het te doen bijna. Nou goed, overduidelijk. Die case is duidelijk. Die zaak is zo klaar als een klontje. Maar wat als je nou gewoon je mening geeft over iets. En je zegt iets. En er is totaal niemand die hierop ingaat. En er is totaal niet iemand die het op zich neemt. Zelfs dan ben je dus strafbaar. Volgens de uitleg van deze man. Het hoeft namelijk niet te leiden tot iets, maar het zou kunnen leiden tot iets. Nou, dat is toch krankjoren?
Of zijn gevolgd. Er moet sprake zijn van opzet. Opzet kan voorwaardelijk zijn. De uitlating moet in het openbaar zijn gedaan. Het internet kan worden aangemerkt als openbare plaats, mits het publiek toegang heeft tot de uitlating. En de uitlating moet mondeling, bij geschrift of bij afbeelding zijn gedaan. In deze zaak zal het met name gaan om de beantwoording van de vragen 1 en 2. Wanneer wordt aangezet dat iets ongeoorloofs en wanneer is er sprake van voorwaardelijk opzet? De jurisprudentie geeft daarvoor duidelijke uitgangspunten. Bij beoordeling of door verdachte gedane uitingen aansporen tot een strafbaar feit en dus opruiend zijn in de zin van artikel 131, komt betekenis toe aan de inhoud en strekking van gedane uitlatingen in een onderlinge samenhang bezien en in de context waarin deze uitlatingen aan het publiek zijn geopenbaard, aldus de Hoge Raad in het arrest van de blokkeervriezen. Tussen de opruiing en het strafbaar feit waartoe wordt opgeruid, dient een rechtstreeks verband te bestaan. Opruiing kan op directe en op indirecte wijze plaatsvinden. Opruiing is niet het dwingen van iemand tot een feit, maar het opwekken van de gedachte aan het feit. Het trachten de mening te vestigen dat het feit noodzakelijk of wenselijk is, of het verlangen op te wekken om dat feit te bewerkstelligen.
Wat een gelul! Hoe kan je nou controleren hoe iemand iets interpreteert wat jij zegt? En zeker in dit geval van Gideon, hoe vaak heeft die man niet gezegd, en ook in de meeste van die uitspraken, van dat hij voor vreedzaam protest is, vreedzaam. Ik bedoel, ik zeg het er ook altijd bij, weet je, dat ik vind het te belachelijk voor woorden dat je het iedere keer erbij moet zeggen, maar je doet het maar wel. Maar bedoel, het is toch vanzelfsprekend dat je wil dat dingen vreedzaam gebeuren en je roept toch niet op tot een tot bestorming van een van de Tweede Kamer en dat soort dingen. Dat heeft hij ook nooit gedaan. En maar als het direct of indirect. Het is dus alleen maar, er hoeft maar één iemand te zeggen, ja, hij heeft mij wel op het idee gebracht dat ik misschien de Tweede Kamer zou moeten bestormen of zoiets. Dan zou dat dus al genoeg zijn om iemand te veroordelen. Terwijl ten eerste, je hebt dat helemaal niet gezegd. En je hebt helemaal niet, dus helemaal je bedoeling niet. En het komt niet in de buurt van je intentie. Overduidelijk niet. Je kan het lezen, wat je gezegd hebt. En dat heeft, maar als iemand het maar interpreteert, en ik kan het helemaal naar een ander iets meenemen. En het hoeft maar één iemand dan op internet misschien te zeggen. En dan kan je dus beschuldigd worden van opruiing. Ja, waar houdt dat natuurlijk, waar houdt dat op? Het gevaar is natuurlijk, en dat gebeurt natuurlijk al, dat het heel selectief gebruikt gaat worden. Want ja, ik heb de Rutters en de jongens, die hebben mij jarenlang opgeruid met die leugens over dat hele kionenarigheid en over de vaccins en dat soort dingen. Nou, hebben ze me opgeruid. Echt waar, en kwaad gemaakt. Maar waarom worden die gasten dan niet vervolgd? Van mij hoeft het niet. Ik bedoel, kunnen we op een andere manier doen. Wat probeer ik daar nou weer mee te zeggen? Nee, maar weet je, we doen het gewoon hier om erover te praten en het aan te tonen. Wat niet klopt en wat ze zeggen. Maar het is zo vaag. Opruiing is zo vaag. Dat maakt het zo gevaarlijk. En zeker als Gideon hier ook veroordeeld, het zal natuurlijk gebeuren, veroordeeld wordt. Waar houdt dit nou op? We worden constant ingeperkt. We worden constant de muren gebouwd rondom onze vrijheid van meningsuiten, onze rechten. We hebben net jarenlang tirannie meegemaakt met lockdowns, mondkappen, gemanipuleerd als het gaat om vaccins en injecties. Je kon dit niet doen als je dat niet deed. Alles is in het water gevallen. Alles is gebleken dat Daar klopt er niks van. Daar klopt er daadwerkelijk helemaal niks van. Dat is nu bewezen. En dat mag gewoon allemaal maar doorgaan. Maar wij, de gewone mensen, wij worden dus constant meer beperkt in wat je wel en niet mag zeggen. En je moet meegaan in die omgekeerde waarheidswereld met al die leugens en al die misleidingen. Ze zijn aan het organiseren. Ze zijn alles aan het doen. Ze zetten ons klem. Maar ik heb aan de andere kant heb ik zoiets op dit soort momenten altijd. Ga er nou maar even mee door. Ga maar mee door. Want er komt gewoon een moment dat mensen echt zoiets hebben. Ja, dit gaat gewoon te ver. En dan is het over. Wij hebben nog steeds de macht. We geven te veel macht, geven we altijd aan al die mensen. Die allemaal maar beslissingen nemen. En die allemaal de dingen verdraaien. Maar uiteindelijk ligt het nog bij ons. Het ligt altijd bij ons. En ik ben het op de één ding. Het tweede positieve wat ik zogenaamd zeg over Mark Rutte. Maar één ding klopt wel wat Rutte zei in het begin van die Kiona-nonsens. Hij stond daar, op mijn plek in de Tweede Kamer. En hij stond daar en hij zei, we leven in een democratie. Ja, dit zijn de maatregelen die we voorstellen. Ja, we zijn een democratie. Als mensen het niet willen, gaat het niet door. En hij had helemaal gelijk, hè. Want als wij toen de tijd met z'n allen gezegd hadden, en niet al die angsthazen maar door de knieën gaan en de mediadruk, en als we gewoon hadden gezegd, ja, ben je nou helemaal gek geworden? We gaan gewoon door met leven. En dat virus, dat zien we wel. Dat houden we wel in de gaten. Maar jullie hebben niet de macht om mij zo op te sluiten en neer te zetten, en dat ik mijn oma niet kan zien, en dat ik mijn business moet sluiten, mijn zaken moet sluiten. We doen gewoon niet meer mee. Dan, precies, dit zijn woorden wat Rutte ook zei, ja, dan had het niet door kunnen gaan. Maar mensen gaan maar mee. En mensen blijven maar hun macht opgeven. En mensen blijven maar hun vrijheden opgeven. En wij doen dat niet. Wij zullen dat nooit doen. En we zullen blijven strijden tot de laatste snik. Tot de laatste dag. Totdat de schoen van de militair in mijn nek staat. Ik ga hiermee door. Want het vrijheid van meningsuiting is zo belangrijk. Aantonen wat er niet klopt. En niet je de mond laten snoeren. Ben je nou gek geworden? Nee, die strijd van ons die gaat door en door en door. Maar nogmaals, onze beste tijd ligt nog voor ons. Nexit nu. Nexit nu. Koop de shirts. Steun ons.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
zeg ook altijd van ik ga hiermee door tot de dag dat ik sterf. Of dat de schoen van de militair in mijn nek staat. De belangrijkste les die we de afgelopen jaren hebben geleerd is dat we vrijheid niet voor lief moeten nemen. Maar dat geldt voor meer dingen. Er zijn heel veel mensen die denken dat bijvoorbeeld de Jensen Show, waar ze altijd naar kijken, dat dat altijd zal blijven. Dat dat er gewoon is. Dat dat een vanzelfsprekendheid is. En dat is het niet. Wij hebben jullie steun keihard nodig. Jullie weten het, we doen het niet met subsidie van de overheid. We willen juist kritisch zijn op de overheid. En niemand in de mainstream media kan het meer zijn. Wij wel. Hier, de jongen. Iedere Nederlander eens per maand testen op corona. Iedere Nederlander minstens eens per maand een coronatest. Ook als er geen klachten zijn. Iedere Nederlander, 17,3 miljoen. Why don't you just go fuck yourself? We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten, de kern is dat het kwaad.
Moderna is not a real company. It is a shell company for the US military and intelligence agencies.
Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger. Jongens, daar zijn ze weer. Zijn ze weer Jensen.nl in de gaten aan het houden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. Als jullie blijven waarderen wat we hier aan het doen zijn, gaan wij door. Wij geloven hier bij de Jensen Show echt dat onze beste tijden nog voor ons liggen. En daar zijn we bereid voor te vechten. Maar we nemen niet voor lief hoe hard het gevecht is en hoe moeilijk het is. Ga naar Jensen.nl, steun ons en red het vrije woord.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.